Op initiatief van Stichting School en Veiligheid bezoek ik het MBO-college Hilversum. De landelijke campagne Samen zijn we iedereen genereert aandacht voor inclusie binnen het MBO en in Hilversum speelt momenteel een bijzonder project. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en zelfs de bestuurder zijn een tribe gestart rondom het thema inclusie. Maar wat is inclusie? Waarom doen ze dit? Wat is een tribe? Allemaal vragen die ik voorleg aan een aantal leden van de inclusietribe op het MBO-college Hilversum. In deze aflevering is Jeroen Ankers met de gast. Jeroen is directievoorzitter van het MBO-college Hilversum. Mijn naam is Jan-Jaap Ubeek. Welkom in een nieuwe aflevering van inclusiefmbo.nl. Welkom Jeroen in de podcast.
Ja.
We zitten aan de telefoon. Corona heeft ook tussen ons ingestaan, dus fijn dat we het op deze manier kunnen doen. Zou je eerst aan de luisteraar kunnen vertellen, wie ben je en wat is jouw rol of functie binnen het MBO Hilversum?
Ik ben Jeroen Ankersmit, ik ben 55. Ik heb drie mooie dochters en ik woon in Schravenland. En sinds 5 jaar werk ik in Hilversum bij het MBO College. Ik werk al een tijdje binnen het ROC van Amsterdam op verschillende plekken gewerkt. Waaronder Amsterdam, Hoofddorp en Amstelveen. En sinds 5 jaar nu in Hilversum. En ik ben de eindverantwoordelijk voor de school. Dus dat noemen we bij ons intern voorzitter van de directie. En we zijn een school met een kleine 7000 studenten en zo'n beetje 600 medewerkers. En we bieden onderwijs op het gebied van MBO op alle niveaus. En je kunt bij ons kapper worden, maar je kunt ook de auto leren repareren tot aan de media en ICT en zorg en kleine 100 opleidingen.
En jullie opleidingen die bereiden echt voor op een beroep. Hebben jullie naast die kwalificatie en die vaardigheden, hebben jullie daar ook een pedagogische opdracht binnen jullie instelling?
Ja, uiteraard. Kijk, als je sowieso kijkt naar het MBO, hebben we een drievoudige opdracht. Eén is studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar ook de voorbereiding op het HBO is de tweede opdracht. En de andere is ook wel de maatschappelijke opdracht voor een bijdrage te leveren aan goed burgerschap. In dat kader is bij ons heel erg belangrijk dat elke student ook een stabiel doen krijgt. Dus niet alleen de vaktechnische zaken, maar met name ook de persoonlijke ontwikkeling van de student vinden wij erg belangrijk. En als je dat koppelt aan onze visie op onderwijs, dan hebben we daar ook een titel voor. Het heet Ontdek zelf, leer samen. En dat zegt natuurlijk erg over het feit dat studenten zich bij ons mogen leren verder te ontwikkelen en te ontdekken wie ze zijn en wat ze zijn en waar ze naartoe willen. En daar hebben we verschillende smaken voor. Dus dat is heel erg belangrijk zelfs.
En wat is dan jouw pedagogisch leiderschap erbij? Wat vraagt dat stuk socialisatie en dat stuk persoonsvorming waar je het net over hebt, wat vraagt dat aan jou als voorzitter van de directie?
Nou ja, ik geloof er erg in dat dit soort dingen komen alleen maar van de grond op het moment dat je het zelf ook voorleeft. Hè? Dus je kunt zeggen van gij zult jezelf ontwikkelen en deze zaken belangrijk vinden, maar het gaat er natuurlijk ook om hoe je er zelf in staat. En ik geloof er erg in dat ik zelf ook met een open mind in de wereld sta, maar ook in de organisatie. Ik sta ook wel bekend om iemand die daar ruimte in geeft. Uiteraard hebben we wel een gezamenlijk kader waarin we werken, maar de ruimte om daar jezelf in te ontwikkelen. Dus dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor mijn managers, maar dat geldt ook voor de docenten. En dan hoop ik, en dat zie ik ook steeds gelukkig steeds meer terug, dat het ook zich doorvertaalt naar de student, want daar gaat het natuurlijk om. En het leiderschap heeft er ook wel mee te maken dat je echt ook zorgt dat je een situatie creëert van vertrouwen, van geloof, van ambitie. En dat ook doet in de samenleving. Dus niet alleen binnen je school, maar samen met bedrijven, organisaties, et cetera. En daarom zijn we ook veel met onze opleidingen te vinden buiten onze school. Omdat we dat ook wel belangrijk vinden, dat we diverse podia creëren waarop studenten zichzelf kunnen ontwikkelen. En dat is voor een deel ook buiten de school. Dus met name in samenspraak met andere studenten, met bedrijven en gemeenten en dergelijke. Dus, en daar met name ook de ruimte voor bieden en het vertrouwen in bieden dat dat ook mag en dat het ook kan.
Nou heb ik afgelopen week een dag rondgelopen en ik heb ontzettend veel diversiteit in achtergronden, in persoonlijkheden. Ja. Rond zien lopen. Alles loopt er rond. En jullie zijn een project begonnen met inclusie. Dus ik vond het wel wonderlijk. Ik werd wel nieuwsgierig waarom inclusie als er zoveel diversiteit is. Zou je eerst kunnen vertellen, wat is inclusie voor jou?
Nou, inclusie is voor mij dat iedereen er mag zijn en meedoet. Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, welke achtergrond, et cetera. Dus ja, voor mij heeft dat veel te maken met gelijkheid, gelijke kansen. En zoals je net al even typeerde toen je bij ons op school rondliep, en dat vergeten mensen wel eens, maar als je gewoon kijkt naar Hilversum, we hebben studenten uit het hele land. Hè. We hebben, af en toe maken we zo'n plaatje van de landkaart van Nederland, maar we hebben uit elke provincie studenten. Dus studenten zijn bereid voor ons om te reizen. En als je kijkt, we hebben een schatting zo rond de 80 verschillende culturen, culturele achtergronden bij ons in huis. Dus we zijn echt gewoon een meer dan een afspiegeling van de samenleving. En mensen denken wel, als we naar Hilversum toe gaan, goh, dat zal wel een witte school zijn. Want dat wordt een beetje geassocieerd met het Gooi, maar dat is niet aan de orde.
Nee, maar dat vind ik dus zo wonderlijk. Als je zoveel diversiteit hebt en zoveel kleuren, achtergronden, alles loopt er rond. Waarom is dan inclusie voor jullie belangrijk? Waarom zijn jullie dit project eigenlijk dan begonnen? Wat beogen jullie daarmee?
Nou, kijk, wat je ziet is daar zijn we natuurlijk ook niet doof voor. Dat speelt al een tijdje hoor, nog voor de hele discussie van de Voice en alle dingen die daarna zijn ontstart. Kijk, wat wij erg zien is dat soms komen er wat thema's opdoemen. Als zij thema's als stagediscriminatie, als zijn de verhalen van nou wel het maximale uit elkaar. En als je feitelijk bekijkt, kan ik vanuit mijn positie zeggen, nou, ik heb nooit een klacht gekregen over stagediscriminatie. Maar dat vind ik een te makkelijke benadering om dan te zeggen dat het er niet is. He, dus wat ik heb gemeend om te moeten doen, en gelukkig met heel veel mensen die daar ook zoiets hadden, ja, dat zal heel gaaf zijn om in ieder geval het wel op de agenda te zetten, al heb je maar met het gesprek erover. En ik noem niet een debat of een hele discussie, maar een dialoog. Dan zie je eigenlijk dat iedereen wel zijn of haar verhaal heeft en ervaringen heeft die ja, toch wel erop duiden dat niet iedereen het maximaal uit zichzelf kan halen, omdat ja, ook onze pedagogische leeromgeving daar niet altijd even goed nog invulling aan geeft of ruimte voor biedt. Nou, en dat sterkt mij dus in het thema. Dat ik denk, nou, als we dat wel doen, ja, dan benut iedereen, elke student en elke medewerker maximaal zijn of haar potentieel. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dat vind ik, ja, dat zou ik een gemiste kans vinden als we dat onder de tafellaken zouden laten. Dus het is niet ontstaan vanuit van, goh, we hebben een groot probleem, we hebben klachten en we hebben dit en we hebben zo. Dat blijkt ook niet uit allerlei tevredenheidsonderzoeken. Maar ik vind, dat wil niet zeggen dat het er niet is.
Iedereen die ik tot nu toe gesproken heb, is ontzettend enthousiast om bij te dragen aan dit thema, aan inclusie. Iedereen staat ontzettend aan en vindt het ontzettend belangrijk. En het is zo ergens onder de oppervlakte. Hè? Dus je zegt ook, het is niet aanwijsbaar, het komt niet naar voren uit vragenlijsten of uit klachten of whatever. Dus ik ben dan wel heel benieuwd wat je dan eigenlijk dan ook beoogt daarmee. Wat waren voor jou echt de voorbeelden?
We hebben een vrij actieve studentenraad. Daar ben ik ook erg mee verbonden. Daar is een student al 2 jaar lid van de studentenraad. Dat is een transgender. Nou ja, als je wat meer met elkaar optrekt, dan kom je ook wat meer achter de verhalen. Dus het heeft ook erg te maken met de kwaliteit van de relatie die je met elkaar opbouwt. En dat vind ik ook belangrijk, dat de school ook een omgeving is waar je niet alleen als student wordt gezien als medewerker, maar ook de mensen in de student en de mensen in de medewerker. En er kwamen toch wel een paar verhalen boven tafel dat ik dacht van, goh, en dat wist ik gewoon niet. Verhalen van, goh, als ik sport op school heb, dan weet ik niet waar ik me mag omkleden. En als ik naar de meisjeshockey toe ga, dan zeggen ze, ja, maar eigenlijk is dat niet helemaal goed. Want ja, dat vinden we niet zo prettig. Maar als je naar de jongens gaat, vind ik ook niet prettig. Dus ja, en dat leidt soms tot het feit dat iemand dan niet mee kon doen aan sport. En het is, je kan zeggen dat zijn kleine voorbeelden, maar voor die ene student heeft dat een gigantische impact. En toen dacht ik, ja, zo heeft iedereen zijn verhaal. Dus het thema inclusie heeft ook te maken met het feit dat we niet stil moeten staan, wat vindt er alleen op school, maar ook oog hebben voor het feit, wat belemmert misschien in de ontwikkeling van de student, wat kunnen we daar een bijdrage in leveren, want dat heeft soms ook te maken met hoe de opvoeding is geweest, hoe het traject van überhaupt het kind zijn is geweest. Maar ja, dat zit wel bij onze school. En ik vind wel dat je een bijdrage moet leveren. En niet de illusie moet hebben dat wij het niet oplossen. Dat wij nu de enige zijn. Maar ik vind wel op het moment dat je dat kan combineren met opleiden. En met juist het punt wat je net ook zei, Jan-Jaap, over van goh, die hele beeldingskant jezelf ontwikkelen. Dan vind ik dat je hier ook oog voor moet hebben. Dus het is voor mij ontstaan vanuit een aantal van die, noem maar even spelbeprikjes, van dat ik hoorde, ik dacht van, er is toch iets, punt. En ik denk ook dat je er iets aan moet doen.
Je hebt vervolgens gekozen om daar met elkaar aandacht aan te gaan besteden. En toen hebben jullie ervoor gekozen om een tribe te gaan starten. Kan je mij een beetje vertellen waarom je voor deze vorm bent gaan kiezen?
Nou ja, kijk, dat hangt ook samen met het feit dat we ondertussen bezig zijn om na te gaan. Wat betekent nou de ontwikkeling in de samenleving, in de markt? Wat betekent dat voor onze organisatie? En wat je vaak ziet is dat een organisatie is ingericht in hokjes, in structuren. En denken we dat we een soort maakbare wereld kunnen maken door alles in een hokje te stoppen. En in mijn optiek, en dan hebben we vaak zoiets van, dan gaan we een aantal mensen vanuit een functie bij elkaar zetten en die gaan het erover hebben. Dat zie je vaak met MT's of dergelijke. Dan gaan we de managers bij elkaar zitten, dan gaan de managers erover hebben. Of de docenten Nederlands. Dus. En toen dacht ik, nou, dit onderwerp leent zich helemaal niet voor een bepaalde structuur. Het leent zich meer voor wie heeft er wat mee en wie wil er wat mee. Los van de functie. Of je nou conciërge bent, of je zit bij de administratie, of je bent docent, of je bent manager. Je wordt hier persoonlijk door geraakt. En toen dacht ik, nou, als je dat dus hebt, dan ga je eigenlijk een groep bij elkaar brengen die per definitie gelijk is aan elkaar. Los van de functie die er ook is, maar je zou het eigenlijk functieloos moeten zien. Toen ben ik gaan nadenken over, nou, welke vorm, dat passen erbij. Nou, daar hebben we wat onderzoek naar gedaan, hebben we ook gesprek over gevoerd met Jaap van Muilen, psycholoog in het kader van organisatieontwikkeling en nog een aantal zaken. En uiteindelijk zijn we uitgekomen bij Danielle Brown. En Danielle Brown is wel een soort guru op het gebied van viraal organiseren. Toen dacht ik, daar kunnen we wellicht wel wat mee. En na aanleiding van een aantal gesprekken ben ik nog meer gesterkt. En dan hadden we zoiets van, laten we maar gewoon een oproep doen. En kijken wie zich daarop aansluit of wie daarop reageert. En het waren studenten en medewerkers. En die groep hebben we de ruimte gegeven. Ik moet eerlijk zeggen, dat was voor mij ook in het begin nog ergens iets van, zou ik er ook bij gaan zitten, want ik vind het uiteraard ook een heel mooi thema. Ik heb het bewust niet gedaan om ook te voorkomen dat het toch een beklemmend gevoel zou kunnen zijn van, de voorzitter van de directie zit er ook bij, dus er zal wel enige sturing bij zitten. Dus ik heb gezegd, laten we de groep zo vormen. Ik ben wel bij de eerste bijeenkomst geweest om ze ook de ruimte expliciet te geven. En dat vind ik dan fantastisch om te zien dat het zo ontstaat. En die mensen vragen ook niet, krijg ik er uren voor? Zoals in het onderwijs heet het nog eens, krijg ik er taakuren voor? Nee. Maar we gaan het wel faciliteren. Dus. Maar uiteindelijk hebben ze ook ruimte gekregen om gewoon dingen te ontplooien die zij belangrijk vinden. Nou, dat is natuurlijk ook een punt van het loslaten van de traditionele manier van leidinggeven. Want een gemiddelde manager of directeur denkt dat toch veel langs hem of haar moet om uiteindelijk een besluit te nemen. Maar deze groep heeft ruimte gekregen om ook echt initiatieven te ontplooien die zij belangrijk vinden. En dan is een tribe is een vorm die erkend is en die ook een bepaalde methodiek heeft. Want anders krijg je een praatgroep of krijg je een projectgroep. Of het is enerzijds ook voor ons een soort, zeker geen experiment, maar wel een nieuwe toevoeging aan onze organisatie die ook heel interessant is om vanuit dat perspectief te volgen. En zo gaan we ook starten met een tribe duurzaamheid. En er zijn nog twee collega's die met een tribe willen starten op het gebied van sociale innovatie. Dus die zijn nu aan het kijken van, want dat zijn eigenlijk waardegedreven thema's die eigenlijk niet zozeer heel functioneel te benaderen zijn, maar meer vanuit echt een passie van mensen die bij ons werken.
Kan je even vertellen voor de luisteraar, wat is een tribe? Wat is een tribe voor jou?
Tribe is eigenlijk, als je het zo bekijkt, een groep mensen. Je kan het zien vanuit een stam. En er is veel onderzoek gedaan in de wereld rondom stammen. Dus hoe werken stammen in Kenia? Hoe werken stammen in het Midden-Oosten? Hoe werken stammen in... maar ook in Engeland heb je stammen. Waarbij dus een groep mensen zich verbonden voelen met een bepaald thema. Vaak heb je wel een soort tribe-leider. En in ons geval is dat voor thema inclusie, is dat Joan. Die zorgt dat die groep bij elkaar komt. En ze is niet de baas van de tribe of de leidinggevende van de tribe, maar ze faciliteert het wel. Dus eigenlijk een groep mensen die in de tribe gelijk zijn. Dus niet in functie daar zitten, maar gelijk zijn. Zich verbonden voelen met een bepaald thema en daar iets in willen betekenen. Voor elkaar, maar zeker ook voor de organisatie.
Wat beoog je ermee? Wat hoop je dat het gaat brengen?
Wat ik hoop dat zij het gevoel hebben dat ze met het thema waar zij zich zo verbonden bij voelen, dat zij echt dingen voor elkaar krijgen die ze anders niet voor elkaar hadden gekregen. En dat met name de studenten en de medewerkers daar wat van gaan merken. Nou, dus ik heb niet op voorhand gezegd, dit moet eruit komen, dat moet eruit komen, op dit mag het kosten. Nee, helemaal niet. Dus het is echt een reis.
Wat hoop je dan eigenlijk ook weer terug te zien bij studenten of medewerkers of binnen je organisatie?
Nou, wat ik hoop is dat de mogelijke schroom of de ontkenning eraf is dat dit wel een thema is waar we iets mee van doen hebben. En dat er veel meer begrip gaat ontstaan om het daar gewoon met elkaar over te hebben. Dat men het ook durft, dat er dialoog ontstaat. En ik zie nu al dat de Tribe een aantal dingen heeft gedaan. Onder de Pasenvrijdag, vorige week was er de Nationale Vrouwendag. Er zijn de bloemen op tafel gezet en dan kregen de vrouwen een bloem. Nou, dat levert van allerlei gesprekstof op. Maar het feit dat het gedaan is, was al heel gaaf, want het ging over het onderwerp Internationale Vrouwendag. En dan hoop ik dat het ook de mensen empowert. Om uiteindelijk, ja, met name als het gaat om studenten, als ze dan van school afkomen, dat ze het gevoel hebben van ik ben daar wat in gesterkt. Ik weet nog meer waar ik sta. Ik weet ook nog meer waar ik voor sta. En als ik in een bepaalde situatie kom, dan kan ik daar op een goede manier mee omgaan. Ja, dat hoop ik wel.
Wat ik wel mooi vind en wat ik ook terugkreeg uit de gesprekken die ik voerde met de mensen die in de Tribe zitten, is dat zij zeiden van eigenlijk elke functie, elke rol binnen het MBO Hilversum verdwijnt eigenlijk. We zijn eigenlijk allemaal gelijk. En we kunnen vanuit gelijken naar dat thema kijken en daar die dialoog over voeren. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd vanuit jouw perspectief, als je meer tribes gaat introduceren, wat gaat dat dan ook vragen van je organisatiestructuur of van je teamstructuur? Of zie je daar ook bewegingen in? Dat je het meer gespreid leiderschap gaat krijgen of teamvorming?
Kijk, naast de Tribe Inclusie is het hele thema organisatie, teamontwikkeling en leiderschap is voor ons sinds anderhalf jaar een heel belangrijk thema. Dus als je het hebt van één, ik geloof erg in het feit dat we, zoals we in een organisatie leven, als het ware in een soort drie werelden model leven. En dat gaat dan even in mijn optiek over flow. Dus als je de drie werelden bekijkt, dan heb je de wereld van de functie. De wereld van de rol die je mag vervullen en de wereld van de betekenis. En die laatste vraag heeft eigenlijk een vrij simpele benadering, maar ook zo wezenlijk is, waarvoor kom je eigenlijk uit je bed? En waar ik wel erg in geloof, als je die drie werelden goed met elkaar weet te verbinden, dan komen mensen in een flow. En als je dat dan weer relateert aan de organisatie waarin we zitten, dan zijn we sterk. Ook in het onderwijs, want ik zie het in heel veel organisaties sterk om die functionele wereld goed neer te zetten. Nou, en waar ik en met mijn collega's nu heel hard aan werken, is dat we aan die functionele wereld ook de rol en betekenis gaan koppelen. En dat betekent dus veel meer dat je als mensen in de organisatie wordt gezien. Ja, en dat heeft wel consequenties voor de organisatiestructuur, oftewel, er komen lagen bij. Dus je gaat nog meer een appel doen op, ja, waar staan mensen nog goed in? Wat zouden ze willen bijdragen? En we zijn gestart met één tribe. Nou, ik zei net al, er komen nog twee tribes. En wellicht ontstaan er nog andere vormen, waardoor we veel meer in het ecosysteem zitten. Nou, en als je dat dan weer relateert aan leiderschap, ja, dat betekent dat je na moet gaan, wat betekent nou mijn functie, dus ook letterlijk mijn functie, die is wel duidelijk in de functionele wereld, maar in die wereld die we nu gaan creëren, gaat het ook om van wie is er zo direct nog eigenaar van iets. Ja, daar zijn we nu mee aan het, ja, ik noem even experimenteren, maar aan het uitzoeken. Wat past er nu net echt bij ons? Nou ja, en Tribe is nu één van. Nou, er komen wellicht nog andere vormen, Jan-Jaap, dat kan ik nu nog niet even 1, 2, 3 inschatten. Maar ik geloof er erg in dat de organisatiestructuren die we nu hebben, dat die niet meer passen bij de tijd waarin we nu leven. Dus dat standpunt heb ik wel ingenomen, of hebben we ingenomen. Maar als je het mij vraagt, ik zeker. Ja, en dan als je dat zegt, dan moet je ook het lef hebben om te ontdekken wat het dan wel is.
En wat doe je dan bijvoorbeeld al niet meer? Zijn er al dingen? Jullie zijn nog maar net begonnen, hoor, dus het is misschien nog een precair, maar misschien zie je het al aan de horizon. Hè? Om ruimte aan de ander te geven, moet je ook zelf iets inleveren. Hè? Dus wat merk je al misschien in je eigen handelen of in je eigen leiderschapstijl of in je eigen aansturing, dat je al minder doet zodat je de anderen die ruimte ook geeft?
Nou ja, kijk, voor mij is dat niet iets wat in de afgelopen anderhalf jaar is ontstaan. Kijk, ik zeg maar zo, ik ben ook maar geboren. Maar ik, in mijn diepste zit dat ik erg erin geloof dat ieder mens, dat je er maximaal aan moet doen om je hoogste potentie in te zetten. Dus ik gewoon kijk, ik ben nu 55. Ik ben denk ik nu zo'n 30 jaar leidinggevende. Ik denk dat als ik in de afgelopen 30 jaar mensen vraag hoe zouden ze mij ervaren hebben, dan zullen ze mij ervaren hebben als iemand die eerder is van het loslaten en op zoek gaan naar het nieuwe vasthouden. En daarbij ook de ruimte te geven en op zoek gaan naar de potentie van mensen. Dat wel een rode draad is in mijn leven en ook vanuit mijn leiderschap. Dus ik heb nu niet iets dat ik heel expliciet iets niet meer moet doen. Wat ik wel besef is, ik werk nu 5 jaar in Hilversum. En toen ik in Hilversum kon werken was het wat ik nu zeg is niet goed, fout of een oordeel. Maar het was functioneel was het heel goed georganiseerd. Maar er was wat minder aandacht voor de mensen. Daar kunnen we nu echt wat aan toevoegen. Zijn we iets aan het toevoegen. Maar dat heeft dus ook heel erg te maken met vertrouwen. Ja, want mensen hebben soms toch de ervaring dat ze in organisaties iets hebben gedaan waarbij ze het gevoel hebben gehad, ik heb toch naderhand, ik heb wat opgepakt, maar ik heb toch op mijn flikker gekregen. Of ik kreeg toch even te horen dat het niet goed was. Nou, en dat is belangrijk. Dus die basis is wel gelegd. En ik heb niet het gevoel dat hij opeens hele andere dingen moet doen. Ik begin het wel steeds leuker te vinden, omdat de voedingsbodem om dit soort zaken nu te doen, echt gewoon groot is.
En krijg je dat ook terug van het werkveld, waar jullie echt heel innig mee verbonden zijn, dat zij ook het fijn en prettig vinden als zij toekomstige medewerkers krijgen of toekomstige collega's krijgen die ook gewoon goed in hun vel zitten, goed weten wat hun talenten zijn, goed weten wie ze zijn. Hè, dat bildungsvraagstuk, komt daar ook die vraag vandaan?
Ja. Nou, kijk wat we zijn veel in gesprek met het bedrijfsleven. Het leuke is zelfs ook dat de tribe voor een deel ook in samenspraak gaat en ook in sponsoring gaat met een bedrijf. Hè. We hebben misschien wel gehoord van Joan, dus een bedrijf in Hilversum, mensen ziet van, goh, gaaf dat jullie dit doen. Kijk, wat je ziet vanuit het bedrijfsleven, dan zie je eigenlijk, en dat zie ik ook aan de wijze waarop de opleidingen aan het veranderen zijn, is dat ze vinden, één, je moet nog steeds wel vakmensen opleiden. Maar het is wel iets verschoven naar het oog voor de ontwikkeling van de mens en met name de student, de young professional. En zorg dat die de juiste skills heeft ontwikkeld om zich staande te kunnen houden in een sterk veranderende wereld. Dus hoe wendbaar blijf je als young professional? Maar in ieder geval de competenties om wendbaar te blijven en het stuur in handen te houden van je eigen carrière. Een stukje zelfverzekerdheid. Ja, dat zijn wel zaken die wij erg terugkrijgen vanuit het bedrijfsleven. Want laten we eerlijk zijn, als ik alleen al even kijk naar de mediastudenten die we opleiden. Nou, daar zijn we best up-to-date. We zitten ook midden op het mediapark. Maar dan nog werken we met bedrijven samen die waarbij de technologieën zo snel gaan dat je het al niet überhaupt kan bedenken of kan veroorloven om dat te kunnen zeggen dat je dat bij kan benen. Maar ze hebben wel behoefte aan dat je studenten opleidt die daar in ieder geval voor open staan, dat ze daarop kunnen inspelen. Dus ja, die vinden dat onnoemelijk belangrijk.
Een rare vraag misschien, Jeroen, maar ik zit te denken van, je zei net van, ik heb de dapperheid om dit te starten en hierin te gaan. Ik kan me ook voorstellen, op het moment dat je van het functionele naar de beelding verschuift, dat het af en toe ook ongemakkelijk wordt. Je zou ook dingen tegenkomen van, oh jee, hoe gaan we hiermee om? Ik ben wel benieuwd hoe jij met dat ongemak omgaat.
Uit ongemak komt het beste voort, Jan-Jaap. Kijk, ongemak moeten we ook met elkaar leren verduren. Bij ongemak is ook leren. En dat is soms best spannend, besef ik. Maar als je dat weer koppelt aan leiderschap. Leiderschap is eigenlijk niks anders als een volgende stap zetten in het onbekende. Kijk, wij zijn gewend om in organisaties, maar zeker ook in het onderwijs, ongemak zo snel mogelijk weg te managen. Dat willen we eigenlijk niet hebben. Maar soms is ongemak nodig om echt bewust die volgende stap te zetten. Er is her en der best ongemak. En tuurlijk, als ik mijn directeur financiën vraag van, goh, hoe vind jij dat met die tribes? Ja, dan vond ik dat in het begin wel spannend. Ja, want wat gaan die tribes uitgeven? Wat gaan we daarvoor begroten? We hebben maar een bedrag voorop genomen zonder het al te beklemmen. Maar ja, je trekt eigenlijk aan alle touwtjes. En dat is helemaal niet raar. Alleen je moet wel, je moet wel die stappen door om daar weer van te leren. Natuurlijk, als dingen echt uit de pas lopen, dan geloof ik echt dat iedereen, dus ongeacht je functie, mensen wel beseffen dat je daar ook weer een soort corrigerend vermogen op moet hebben. Maar dat ongemak moet je wel leren verduren. En ik zie dat helaas te weinig gebeuren. En daarom wordt er wellicht ook wel te weinig geleerd. Hè? Want laten we eerlijk zijn of je dat nou met dit soort dingen hebt of met projecten. We willen eigenlijk niet zo gauw leren van dingen die fout gaan. Dat vinden we wel vervelend.
Dat zie je ook in veel dingen terug, met name ook in het onderwijs. Als het ongemakkelijk wordt, dat mensen dan toch weer naar het bekende teruggrijpen en dan toch weer naar vormen.
Ja, zeker. Nou ja, dat zie je deels nu ook een beetje ontstaan vanuit corona. Hè. Het was natuurlijk ongemakkelijk dat we 2 jaar geleden opeens volledig online moesten. En ik ben er heilig van overtuigd, dat is ook wel bezig, dat we best heel veel geleerd hebben vanuit coronatijd. Naast de tijd dat het ook een hele ongemakkelijke en voor sommigen ook echt een dramatische tijd is geweest. Maar toch moet je ook weer kijken, ontstaat er nou weer een nieuw script? Of zakken we met z'n allen weer terug in het oude script? Dus, dus de hang naar hoe het was is dan weer groot. Maar nee, het gaat ook om naar hang hoe het zou kunnen worden. En we gaan toch kijken of we het script kunnen veranderen.
Als laatste vraagje doen. Ik ben wel benieuwd wat jij, mensen die hier naar luisteren, want het was ook heel erg de bedoeling om proberen te vangen wat jullie aan het doen zijn. En het is nog, jullie zijn volop in ontwikkeling. Maar het is ook de bedoeling om anderen te inspireren met wat jullie aan het doen zijn. Welke boodschap of tegeltjeswijsheid of welke kompas zou jij mee willen geven aan de mensen die hier naar luisteren, die ook rondom dit thema of misschien wel met diversiteit of met inclusie en diversiteit aan de slag zouden willen gaan? Wat wil je hen meegeven?
Ja, dat is een mooie vraag. Nou, wat ik wel zou willen meegeven is heb het lef om ermee aan de slag te gaan. Ook al heb je het gevoel vanuit je functionele wereld dat er geen aanleiding toe is. Door zelf het initiatief nemen, het lef te hebben om het wel te doen, zul je merken dat je onnoemelijk verrijkt wordt door de inzichten die je terugkrijgt. Waarbij je nog beter ervoor kan zorgen dat je met elkaar leuker en prettig samenwerkt. En waarbij we ook de studenten nog beter in positie brengen. En volgens mij moet je dat gewoon doen, punt. En toon dat lef. En ik weet zeker dat iedereen zoiets heeft van, goh, daar wil ik wat mee, moet ik wat mee. Maar iedereen zoekt toch naar, van hoe pak ik dat ernaar? Want het is toch een soort zevenkoppig monster onderwerp. En want het is gigantisch groot. Maar ja, dat is geen reden om er niet mee aan de slag te gaan. Maar pak het gewoon op.
Jeroen, dank je wel.
Mooi.
Dank je wel voor dit gesprek.
Ja, jij bedankt voor de vragen.
Je hebt geluisterd naar de podcast inclusiefmbo.nl op initiatief van Stichting School en Veiligheid. In de campagne Samen zijn we iedereen vragen wij aandacht voor het belang van een inclusief klimaat binnen het mbo. Voor meer informatie over dit thema kun je terecht op de website inclusiefmbo.nl. Tot de volgende aflevering in deze serie.